Dames en heren, mijn tweede literaire gast van vandaag. Dames en heren, ik presenteer met evenveel trots als de rest van het programma, maar deze keer zeg ik het er nog explicieter bij. Jan Siebelink. Jarenlang publiceerde hij naast zijn baan als docent in de spaarzame vrije uurtjes vanaf 1975 al boeken zoals De Herfst zal schitterend zijn, De Overkant van de Rivier en Joeg de Vossen door het staande koren. En toch blijven velen de indruk houden dat hij pas in 2005 echt debuteerde, toen na 30 jaar schrijverschap uiteindelijk de bestseller, een ACO-literatuurprijs winnende roman, Knielen op een bed violen, verscheen. Inmiddels zijn we alweer 7 jaar verder. Er verschenen er 4 romans, waarvan de meest recente luistert naar de zeer aantrekkelijke naam Oscar. Dames en heren, een applaus voor Jan Siebelink. Jan, welkom.
Dag, Oscar.
Ik heb water ingeschonken, maar dit is al een doodgeslagen biertje? Of
wat? Dit is een heerlijke appelsap. Ik was een beetje dorstig toen ik hier kwam, ja. Maar tot mijn verbijstering werd mijn naam wel net verkeerd gespeld hier op het...
Is dat zo?
Ja,
is dat zo?
Vind ik echt heel erg, moet ik zeggen. Want,
nou, dan wil ik wel even terugzien wat de publiek zei. Dat wil ik ook krijgen. Wat is dat voor gedrag?
Ja, nee, dat wil ik ook. Ja,
kom maar even terug, doe maar even slide terug. Nou, gaan we ook even aan de schandpaal nagelen. Nee, kan niet.
Kun je teruggaan?
Kan niet meer, nou.
Nee?
Wat stond er dan?
Ze hebben een E, nou ja, doet niet de zaak. De naam hoort correct om erop te staan gewoon.
Ja.
Punt uit.
Ja. Nou, ik ben helemaal ermee.
Ik ben zelfs een keer weggelopen toen ik zou gaan signeren bij, ik dacht in de Bijenkorf geloof ik. Er stond mijn naam volstrekt, oh, daar stond een Siebeling met een G. Die zei, die ken ik helemaal niet, ik ben gewoon naar huis gegaan. Dus gewoon, ja ik vind, aan je naam kun je dan niet mee gerommeld worden. Dus, maar goed, we gaan nu serieus praten nu.
Nou, dit voelt al zeer ter zake doen, absoluut.
Ik ben niet echt boos hoor.
Nee.
Ik voel me heel goed. Dus,
nou, dat treft u.
Maar het trof me wel, ja. Ja, het raakt me diep in hart.
Ja. ik hoop echt dat ik dit nog glad weet te strijken. Dat wordt nog een hele klus. U heeft er net al een interview op zitten, toch?
Met een lieftallige Afghaans meisje. Van 20, die voor journalistiek, nou ja, voor haar werkstuk wat vragen aan mij stelde, in het hoekje daar. En we hebben gepraat over de wereld, over haar geboortedorp. En ze liet hele mooie foto's zien ook.
U heeft haar geïnterviewd?
Nee, zij mij.
Ah.
Maar toen ging ik vragen aan haar stellen. Hoe lang ben je hier? Als 6-jarig meisje is ze hier gekomen. Ik heb altijd met zulke meisjes of jongens of wat dan ook, die hier een hele nieuwe leven moeten gaan opbouwen en toch dan niet goed de taal beheersen. Dat deed ze wel aardig trouwens, maar toch nog niet alsof je hier geboren bent. En ik heb altijd heel erg met zulke mensen te doen en ik zal ze ook altijd ter wille zijn om ze te helpen. En het hele gezin is nu hier en het gaat wel goed, geloof ik, maar... Maar goed, als je dan ziet, ze is in Kabul geboren en die stad is volslagen, ligt die in puin. Terwijl het een hele groene, omzoomde stad is met prachtige parken en daar bestaat niks meer van. Dat is toch gruwelijk natuurlijk, hè?
Begint er zo al een verhaal in het hoofd?
Nee.
Is dat te makkelijk?
Dan zou ik daar een dag of daar geweest moeten zijn. Ik kan niet zomaar uit een verhaal, ook niet. Ik krijg heel vaak verhalen toegespeeld. Zo van, goh, nou, ik heb nu iets meegemaakt. Dat moet ik u vertellen, want dan kunt u er een mooi verhaal over schrijven. Maar daar valt nooit een verhaal over te schrijven. Hoe erg en hoe grappig of hoe... Nee. Het moet toch iets te maken hebben met mijzelf of met... Nou, laten we over Oscar praten dan.
Laten we dat
kan ik zo verder gaan.
Ja, misschien komen al deze dingen wel aan bod. Nee. Zou zomaar kunnen.
Ja.
Oscar, kort na de oorlog reist Oscar met de weduwe van zijn beste vriend It naar Duinkerke.
Ja.
Zij volgen daar het spoor van de meidagen van 1940, toen Nederland was eigenlijk al gecapituleerd, maar Zeeland was nog net gebied... van waaruit de strijdkrachten nog enig offensief konden voeren, ja. Konden proberen om nog te redden wat het te redden viel. Toen hebben zij, ja. Oscar en zijn vriend Ed hebben de opdracht gekregen om 5 miljoen gulden te smokkelen naar Engeland. En dat via Duinkerke.
Ja. En dat is een historisch feit ook. Dat is echt zo gebeurd. Het is een iets ander bedrag, heb ik nu van de archivaris van Middelburg begrepen. Daar heb ik allemaal brieven over gekregen. Men weet tot op de cent nauwkeurig wat daar uit de kluizen gehaald is van een filiaal van de Nederlandse Bank in Middelburg. Om dat naar koningin Wilhelmina te brengen. Want die had geld nodig voor haar regering in ballingschap in Londen. En Middelburg was al gebombardeerd toen. Dat was 17 mei. Het gekke is dat Nederland is gecapituleerd 15 mei. Hè? 10 mei kwamen de Duitsers. En na het bombardement van Rotterdam. Toen konden we niet verder. Maar buiten de bevelsverhouding van onze Nederlandse generaal, dat was Winkelman, viel het gebied van Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen vooral, maar dan Zeeland ook, Walcheren, Zuid-Beveland, omdat Franse troepen ons te hulp waren geschoten. En er waren drie topgeneraals die ook nog, wie er althans familie in Verdun gevocht had in de Eerste Wereldoorlog. En die stonden, vonden zij veel hoger, die wilden niks met Winkelman. Dus hij kon helemaal niet Nederland laten capituleren in Zeeland. Trouwens, in Duinkerke lag een leger gereed, de 7e divisie. En dat was een zeer moderne, gemotoriseerde divisie. Want Frankrijk wilde, die zag wel dat er weer strijd zou komen met Duitsland. En die wilde die strijd proberen buiten de grenzen te houden. Liefst in Noord-België en Zeeland.
Je wilde daar een buffer.
Ja, en dat leger lag daar al maanden en dat oefende ook. En 10 mei kwamen de Duitsers ons land binnen en 11 mei meldden de eerste troepen zich al in Vlissingen al. Dus dat is heel snel gegaan. Daarna zijn ze doorgetrokken naar Zuid-Beveland. En daar is strijd geleverd, dat is heel grappig, historisch gezien, niet heel grappig, maar wel toch wel heel vrij of heel bizar. Tussen,
het was een vrolijke tijd.
Tussen Duitse troepen, die dus al in Zuid-Beveland kwamen, waren, bij Capelle en zo, daar zijn ook veel doden gevallen. En daar vochten de Duitsers tegen de Fransen. Dat is bijna een reprise van de Frans-Duitse oorlog in 1870. En er zijn ook wel heel veel Franse studies over deze Franse troepen in Nederland geschreven, ook in Frankrijk. En dan wordt het ook altijd weer gezegd van de grootvaders vochten dus in Sedan tussen de Duitse en de Franse oorlog, hè, waar de revanche-gedachte uit voortkwam. En dat heeft de Eerste Wereldoorlog opgeleverd. En daar vochten dan de zonen. En de kleinzonen vochten in Zeeland weer, in de Tweede Wereldoorlog. Dat is heel curieus, maar er liggen toch wel enige honderden Franse soldaten. Het merendeel is Marokkaans, omdat die in Franse kolonie waren, dus in Franse dienst. En kleinkinderen in Nederland nu, Marokkaanse kleinkinderen, gaan naar hun opa's graf toe om daar, en worden heel goed verzorgd. En heel bijzonder allemaal. Maar dat speelt nog niet allemaal direct een rol in mijn boek, maar toch wel het feit dat Zeeland wel nog steeds een vrij gebied was.
En daar kwam dus die opdracht, die geheime missie, om in dit boek in ieder geval 5 miljoen gulden naar Engeland te brengen.
Ja, via Duinkerke dan, dat was de enige weg nog. Hè.
Precies.
Dat verhaal heb ik gehoord, dat mijn schoonvader heeft dat zelf deels meegemaakt en was stafofficier in Middelburg. En op zijn sterfbed heb ik wat aantekeningen van hem ontvangen en ik mocht daarmee doen wat ik wilde. Dat heeft heel lang in mijn la gelegen, want ik wist daar geen raad mee. En ik ben steeds meer gaan lezen over Zeeland. Ik heb die tocht, hij heeft een soort inspectietocht, heeft hij zelf geschreven op ruitjespapier. En dat heb ik allemaal ontcijferd. En toen heb ik die tocht helemaal naar Duinkerke gemaakt. En toen kwam langzamerhand het verhaal op mij af. Dus het is verder, ik heb die schoonvader bij helemaal losgelaten, maar het is wel de vonk.
De schoonvader, dat is degene aan wie het is opgedragen?
Van der Haas.
Voor J.L.W. van der Haas als postuum eerbewijs.
Voor de Hagenaars. En hier is het wel leuk om te weten dat J.L.W. van der Haas getrouwd was met Helena van Hoogstraten. En Helena van Hoogstraten, haar vader, had de mooie boekwinkel op Noordeinde. En dat is de boekhandel van Hoogstraten. De hofleverancier staat op het prachtige bord, staat erboven. De boekhandel is uit 1884 en altijd in handen geweest van de van Hoogstratens. En dat is en dat gaat zelfs nog terug tot Samuel van Hoogstraten, de beroemde schilder die in het Mauritshuis hangt. En ik moest mij als vriend van van hun dochter moest ik mij daar melden boven de boekwinkel. Want daar zaten dan de grootouders. Die hadden dat de boekwinkel werd voortgezet door andere mensen weer. Maar het heeft nog steeds de naam van de Hoogstraat. Maar, dus dat speelt allemaal wel een beetje een rol voor mij. Dat het boek in ieder geval in Den Haag begint.
Die twee mannen die de hoofdrol spelen.
Zijn de leraar.
Anne op het Haganum. Haganum.
Ja,
waarom hoe spreek
ik
dat?
Ik denk Haganum.
Niemand weet dat eigenlijk, geloof
nee,
ik.
Maar, ja, Haganum. Nee, ik denk Haganum.
Ja, toch? Zie je?
Ja. Maar goed, maakt niet uit. Maar dus het begint in Den Haag.
Daar leren die twee mannen elkaar kennen. Daar ontwikkelen ze een vriendschap.
Ja.
Oscar is een beetje een onhandig figuur in sociaal opzicht.
Ja.
Slaat geen deuk in een pakje boter. Krijgt die klas eigenlijk niet onder controle. En dan heb je de It die dat precies wel weet hoe dat moet.
Ja. Ja.
Hij kijkt daar tegenop.
Het is wel een ongelijke vriendschap eigenlijk. Hè? De ene bewondert en de andere wordt bewonderd. Hij was een leraar die niet gezien werd in het lerarenkoor. Hij zat alleen in de leraarskamer. Ik heb het wel meegemaakt, dat soort leraren die helemaal alleen zitten met zo'n tas tegen de stoelpoot aan. Zo, hè. En dan niemand komt bij hen zitten. Alle anderen zitten aan lange tafels en die hebben een drukke conversatie. Niet dat dat altijd even hoogstaand is, hoor, trouwens, maar in een leraarskamer. Maar sommigen zitten toch helemaal alleen. Maar goed, hij wordt dan toch wel opgemerkt door één leraar. En dat is een hele flinke man die goede resultaten heeft en die het allemaal vanzelf gaat. Hè, zonder veel SO'tjes en proefwerken haalt hij hoge. En dat is wel de bodem van het verhaal, die herinneringen. Want daar gebeurt natuurlijk iets op school. Op een bepaald moment is er een jonge lerares. Ik zal hem even heel kort dat zeggen.
Esmee.
Esmee, en die is afgestudeerd universitair, uit Leiden geloof ik, dacht ik. En ze komt bij de sectie Engels als lerares dan. En Oscar mag haar even inwijden in de methode Engels en het schoolgebouw laten verkennen en zo. In ieder geval, om kort te gaan, hij wordt verliefd op haar. En tot zijn verbijstering en verbazing wordt die liefde beantwoord.
Maar hij is ondertussen getrouwd.
Hij was getrouwd toen, hè, dus zo begint het verhaal. En hij was getrouwd en er ontstaat een clandestine liefde. Ze ontmoeten elkaar stiekem in de post horen en zo, hier en daar in cafeetjes na schooltijd. Of in een gelegenheid. En op een paar moment zegt die Esmee zegt, ja, luister eens, ik hou wel echt van je en ik wil wel met je doorgaan. Dit speelt zich trouwens allemaal af nog voor de oorlog, in 1938, denk ik, schat ik dan. Grappig om te. Dat is mijn geboortedatum. Ja, trouwens, maar dan maakt het verder niks uit.
Ik vind het vooral grappig dat u zegt. dat moet dan 38 zijn, geloof ik. U spreekt over deze personages alsof het een geschiedenisles is die u. Nee?
Omdat ik niet precies weet wanneer. Dus er staat er geen data verder in. Het zijn geen figuren die ik verder. Die in de werkelijkheid bestaan ook. Dus,
nee, maar gaan ze in de werkelijkheid bestaan?
Voor mij wel, ja. Ja. Oscar, natuurlijk ben ik. Ik denk dat ik langzamerhand wel Oscar geworden ben. Naarmate de oorlog vorderde en zo. Maar niet, in het begin niet. Maar in ieder geval, om kort te gaan, hij treuzelt. Om haar antwoord te geven. Hij wil graag met hem, maar hij durft ook niet zijn vrouw in de steek te laten. En in die jaren was het scheiden al helemaal moeilijk. Dus hij treuzelt. Dan is er een schoolfeest, een leuk lerarenkoorfeestje en zo. Ze zegt, we gaan er samen maar niet naartoe. Want we mogen toch niet dansen samen. Niemand mag weten dat wij wat hebben. Maar de volgende dag blijkt zij wel gegaan te zijn. En dan blijkt ze dus toch en door zijn vriend naar huis te zijn gebracht. En ze hebben elkaar gezoend. En in ieder geval, zij gaan huwen. En hij, Oscar, is getuige van het huwelijk. En dan is het 39 en breekt de mobilisatie uit. Hoe zeg je dat? De Nederlandse soldaten moeten worden gemobiliseerd. Gaan hier in op het Hollands spoor gaan ze allemaal op de trein. En zij gaan met z'n tweetjes, worden allebei gedirigeerd of gestationeerd. In het stafkwartier in Middelburg. En daar zitten ze dan. En dan krijgen ze een hele bijzondere opdracht.
Ze moeten op.
Maar verder laat ik dan ook mijn schoonvader helemaal los. Dus het is wel de gouden vonk die ik. En toen heb ik steeds aan dat verhaal gedacht. En steeds maar gedacht van wat gaat er nou gebeuren? Hoe, die twee gaan dan in die auto op stap. De wereld zat in brand. De volkeren zijn in conflict. En dan gaan die twee mannen. Die zijn rivalen van elkaar. Hoe zal dat dan gaan? Dus uiteindelijk komt dat verhaal. Ja, groeide ik in dat verhaal en ontstond het. En ik heb ook zelf die tocht wel gemaakt. En langs, langs de Pannen en Zuidcoot, al die mooie plaatsen langs de Belgische kust en de Franse kust, dan tot Duinkerke toe. En op een bepaald moment en op een dag, maar dus had ik Suezkade geschreven en knielen met violen en Engelen van het Duister, nog een wielrenboek geloof ik. En toen op een dag dacht ik, en nu ga ik dit verhaal afmaken. En toen heb ik het ook, en toen ik de beginscène van het verhaal wist, en die is buitengewoon mooi vind ik, en zwanger van drama.
In de beginscène, ja. Dan komt
mag
hij...
Jij, kun je het vertellen?
Ja. Ja, u weet het waarschijnlijk nog beter dan ik.
Nee?
Oscar komt vanuit Engeland, want daar woont hij op dit moment. Ja. Komt hij bij de herbegrafenis, bij de tweede uitvaart van zijn vriend It. Want It heeft die oorlog niet overleefd, heeft die tocht niet overleefd. Heeft mei 1940 niet overleefd.
Ja, goed. Nee.
En daar ontmoeten zij elkaar voor het eerst weer, Esmee en Oscar. En je voelt meteen aan alles dat de puinzooi is. Al was het maar omdat hij haar boven die kist al vastgrijpt en niet meer los wil laten.
Ja. Ja, en dan stelt ze hem de verbijsterende vraag van, ik wil graag bij jou, zij als weduwe, met die voormalige vriend, ik wil weten hoe waar jullie gereden hebben en wat heb je bepraat en waar is mijn man omgekomen en hoe is dat dan gegaan precies. En hij gaat op haar verzoek in en hij vraagt zich af of zij vermoedens heeft en of ze informatie heeft meer dan hij denkt en hoopt. En hij hoopt haar terug te winnen. En meer, ik ga niet zoveel meer vertellen eigenlijk.
Nee,
niet over de intrigue, want het is voor mij een heel... Ik vind het een heel... Ja, ik mag mijn eigen verhaal niet aanprijzen, maar ik vind het heel kijk, helemaal lezers zijn teleurgesteld van, ja, nou is het zo'n mooi verhaal en nou is het al uit.
Want 125 pagina's.
Ja, maar ik had dit keer geen zin om ook nog weer over de ouders van die twee jongens, over die twee leraren, want dan krijg je weer zo'n familieverhaal van hij komt uit een middelstandsgezin en die komt uit een advocatenmilieu en daarom hebben die twee elkaar daar als leraar en de jongen. Dus dan krijg je weer een heel ander soort verhaal. Nu is
wel overwogen om dat te doen?
Ja, maar dat heb ik ook al gedaan in Suezkade, want dan gaat het over die Mark Cordesius, wat in Den Haag speelt, op het Aghanum, was een mooie jonge dendieske leraar, die zo idealistisch op school staat en maar zo mooi is, dat moest vijandschap uitlokken. En de school weet erg geen raad met zo'n idealisme namelijk. Want hij vraagt, ik ga niet over dat boek praten, maar ook daar weet niemand waar die Mark Cordesius vandaan komt. Want hij blijkt heel veel geld te hebben. Er is wel even sprake van een tante. Dat is over de tante die in Den Haag, een eigen tante, althans van mijn vrouw zei hij dan, die in de Buitenbalotstraat in Den Haag woonde. Dat huis ken ik ook heel goed en daar woont ook die, waar hebben we het nou over?
Was nog bij de Suezkade.
Suezkade dat ik even nou. Daar gebeurt op school, daar gebeuren allemaal dingen met hem als leraar, als docent en met verliefdheden met een leerlingen. En langzamerhand ontstaat er, eerst wordt hij met open arm ontvangen en dan, maar niemand weet waar hij vandaan komt. Dus we zullen het nooit te weten komen. En het gaat erom dat op een dag is hij er. Er is wel iets heel bijzonders met zijn moeder trouwens gebeurd. Hè? Die is op
dacht
plein
dat we het hier over Oscar hadden.
Oh nee, op plein. ik probeer altijd los van Oscar te komen naar wat anders toe. We komen iets te weten van hem. Zijn moeder is op een hele vreemde manier hem ontrukt op plein 1813. Die is in een auto gesleurd. En er zijn wel bepaalde dromen die hij heeft. Daar kunnen we iets uit opmaken. Maar goed, nu Oscar.
Maar al die uitweidingen, daar had u dus geen zin in dit boek?
Ja, dat wou ik zeggen.
Zijn die uitweidingen er wel geweest? Krimpt zo'n boek ook tijdens het schrijven?
Ja, ik denk dat er grote stukken zijn uitgehaald die ik met één zin kon samenvatten. En, dus het is wel heel... in Frankrijk heb je... Dat is dit boek niet hoor, maar in Frankrijk heb je dit mooie genre van de poème en prose. Het proza-gedicht. Als dit nog verder zou gaan, die ontwikkeling zou het op zo'n proza gedicht kunnen uitlopen. Baudelaire heeft ze wel geschreven. Die hele korte teksten die brandend van drama en zo zijn. Maar ik denk dat ik hierna toch weer een heel lekker dik boek ga schrijven hoor. Daar heb ik heel erg zin in.
Dit boek heeft 12 jaar gekost.
Ja, heeft wel 12 jaar gekost. Ja, maar niet continu natuurlijk. Maar dat zijn hoekjes van mijn geest. Is zo'n boek dan bezig en dat ontwikkelt zich.
En er kan dan tussendoor kan iets anders geschreven worden.
Ja, dat is gebeurd. Dat moet. Ja.
Weet u bij aanvang dan precies waar het heen gaat? Of zit u met exact hetzelfde probleem als een SME?
Sterker nog, dat ik weet niet. Ik heb de figuren bedacht. Met die riemen ga ik roeien in het boek. Hè? Esmee en twee mannen die dezelfde vrouw begeren. Nou, en de setting is die oorlog. En dan is er de oorlog tussen die twee mannen. Waar gaat dit verhaal naartoe? En overleven ze het beide? Slaagt die missie? Tot aan de laatste zinnen wist ik niet dat ik die schrijven zou. Ik wist niet wat er met mijn held zou gaan gebeuren. Ik wist niet wat hij zou gaan doen met zijn vriend. Want Oscar, er verschuift iets in het boek, heel langzamerhand. Als hij die oorlog binnenkomt en een geweldige tumult en lawaai en aanvallen en Duitse Stuka's die laag overvliegen. En steeds denk je, ja, maar die vent, die vriend van mij, die heeft die vrouw van mij afgepikt. Die zit thuis in Den Haag nu en die wil ik hebben. En heel langzamerhand ontstaat er een soort, ja, niet een woede, maar een van ik ga me hoe dan ook ontdoen van hem. Maar niet zo bewust als ik nu zeg, maar dat...
Het sluimert.
Ik denk dat erin zit, en dat uiteindelijk gebeurt, doet hij dat ook, hij ontdoet zich van hem. Maar dat zou gebeuren en hoe dat zou gebeuren. Maar goed, als ik het verhaal nu teruglees, ja, dan zitten er wel, zoals je zit te handelen met zijn pistolen en zo.
De Tjechof-verwijzing, als er een geweer in het eerste bedrijf te zien is, in de eerste scène, dan weet je dat hij aan het einde afgaat.
Ja. Ja. Nee, ik denk dat je het ook wel... Je ziet het drama op je afkomen. Nee. Ja, wel zeker, ja. Ja, natuurlijk, ja. Maar je ziet het drama wel op je afkomen. Maar dat betekent nog niet dat ik dan precies weet wat mijn held gaat doen. Want die Oscar bepaalt uiteindelijk toch voor een deel wat... die bepaalt het verhaal natuurlijk, niet ik.
Zoals Joost net vertelde, het schrijven doe ik om de wereld te snappen. Om dit probleem te snappen. Geldt dat ook voor u?
Nee, maar ik wil de wereld helemaal niet. De wereld wil ik helemaal niet snappen. Nee.
Nee.
Nee. Ik ben wel geïnteresseerd in wat er gebeurt. Ik lees gewoon de krant en ik kijk een beetje televisie soms, of maar heel weinig. Ik denk dat ik misschien mijzelf probeer te snappen. Maar met steeds meer nieuwe boeken die ik schrijf, snap ik steeds minder van mezelf. Ik denk dat dat heel goed is. En er valt ook niks te snappen volgens mij en te begrijpen.
Wat is de lol van het schrijven?
Dat is dat ik een boek schrijf en mensen tot leven breng in het boek. En die deels, ik denk deels, een deel van mijzelf zijn. Zeker waar ik afdaal in troebele schemerzones, waar angsten huizen uit de kindertijd en of rivaliteiten of wrok. En daar voel ik me heel erg thuis. En dan in thuis. En dan maak ik een boek. En dat boek, voordat ik dat maakte, bestond dat nog helemaal niet. En dat is al iets heel bijzonders. En andere mensen worden daardoor geraakt, worden daardoor getroost, worden daardoor... Ik zal je nog even een voorbeeld, mag ik even buiten Oscar nog even
gaan? Graag.
Ik heb een uitnodiging gekregen om een aantal lezingen te gaan geven in Canada. Voor Hollandse gemeenschappen, die al vaak al anderhalve eeuw of nog langer misschien, maar die wel de taal bewaard hebben en ook mijn boek ook in het Nederlands kunnen lezen. En dat begint in Vancouver, geloof ik, en Montreal, maar in ieder geval dwars door het land heen. Ik heb van de organisatie gehoord dat het boek... Met enorme graagte en begeerigheid gelezen wordt. Zodanig dat mensen die sterven het boek in hun hand hebben. En het boek gaat wordt mee begraven in de kist. Want dat moet hun verder begeleiden naar de eeuwigheid. En zo wordt het boek als een tweede Bijbel daar gehanteerd. En dan denk ik, ja, dus dat heb, dus, er, dus er, ik heb iets... Nou, voor zover ik dan zin in mijn leven heb, natuurlijk heb ik met vrouw en kinderen en kleinkinderen, daar ben ik ook allemaal heel blij mee. Maar dit is dan iets wat ik wat helemaal uit mij komt. En ik heb en natuurlijk ook met dank aan mijn ouders en grootouders die mij gemaakt hebben. En dat alles zit in dat boek verweven en zo. En daarmee probeer ik dan toch wel iets van, niet van de wereld, want dat vind ik allemaal zo groot. Maar ik probeer wel een paar mensen neer te zetten.
Daardoor ligt u al in
Willem Frederik Hermans heeft het heel mooi gezegd een keer. Willem Frederik Hermans, ik weet ook wel waar hij dat gezegd heeft. Maar, hij zegt, schrijven is iets... is het verdriet in jezelf aanraken. Het verdriet dat je op aarde bent en ook weer weg moet gaan. Dus het tragische, het verdriet aanraken en aanroeren en daarin roeren... om het nog heftiger en intenser te maken. En om er dan woorden voor te vinden om dat verdriet te verbeelden. Niet om het kwijt te raken, integendeel, om het nog heftiger te maken. En dan zegt hij, aan het eind van dat citaat, zegt hij... pas daar waar het boek mij ontgaat en waar ik niet meer weet wat precies mijn bedoelingen zijn met het boek, daar heb ik kans dat ik de waarheid betrap. Dat ik daar misschien wel iets zinnigs zeg over het leven. Dan vind ik, daar doe ik het voor. Dat is het dus. Het is niet in woorden te vangen. En het boek... Een mooi boek, een mooi roman behoort ook behoort wel de realiteit te beschrijven, maar het moet ook het mag niet de platte realiteit zijn. Het moet van de grond komen. Het moet een mythisch karakter krijgen, waardoor mensen denken: het is natuurlijk. Ik begrijp het helemaal. Ik begrijp. Dit is het leven zoals het in dat gezin kennelijk of hier gebeurt, maar. Het is ook ongewoon. Literatuur maakt gewone mensen. Maakt van gewone mensen ongewone mensen en bijzondere mensen. En daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Mensen met 5 jaar lagere school kun je ook hele complexe figuren van maken in een boek.
Welk boek zou u zelf mee in het graf nemen?
Ja. Ja, niet zo graf. Ja. Nou ja, op mijn nachtkastje liggen... zeggen in de Rotterdam zouden ze zeggen leggen, maar het is liggend wel hoor. Ik hoorde dat toevallig vanmiddag iemand zeggen. Maar op mijn nachtkastje liggen onder andere ligt daar de Franse Bijbel, de La Sainte Bible, die ik van mijn ouders kreeg toen ik Frans ging studeren in Leiden. En ik kreeg het op mijn verjaardag ook, 13 februari. Maar al lang geleden weer dan. Eind jaren 50 denk ik. En dat is een prachtige, prachtige tekst. Nou goed, daar lees ik heel vaak in. En daar haal ik ook citaten uit en zo. Dus dat boek ligt er. Daarnaast ligt Arabour van Wiesmans, de Franse decadente roman, die ik vertaald heb voor Johan Polak toen dat tijd. En dat is de Bijbel van de decadentie en van het symbolisme. En daar lees ik ook elke dag in. En dat is onuitputtelijk voor mij. En dat heeft mij ook gevormd als schrijver. En het derde boek wat er ligt is het... Zwijgen van God, het beroemde traktaten van meester Eckhart uit de 12e eeuw. En met een van die drie boeken zou ik dan willen meenemen. Ja. Maar ik denk de laatste.
Misschien. Dat wordt aan de hemelpoort ook echt wel gewaardeerd.
Als het dan nog niet lukt, dan wil ik het ook niet. Maar het is wel iets waarop die kweesten naar het eeuwige heil. Is, ja, ik hoop dat die boeken daar mij zullen doen bijdragen, ja. Dat de weegschaal waarin God mij weegt, naar de goede kant uitslaat.
Lijkt mij een heel goed moment.
Niet aan te kijken, Oscar, maar...
Ja.
Ja.
Laten wij even de weegschaal zijn van dit boek. Nou, ik zou graag een korte passage tot slot...
Heb je zelf een idee?
Misschien die allereerste scène.
Waarom schrijf jij, lees jij niet voor dan? Dat kun je zo mooi.
Ja, dat kan ik ook fantastisch.
Want
ik ben waar.
Want ik ben namelijk zo'n schrijver die hele mooie boeken schrijft, vind ik. Hè? Hele mooie scènes en heel scenisch. Maar zodra ik ga voorlezen, denk ik, die zin kan die mooier uitlopen. Die zou vloeiender kunnen. En dan bij elke zin voel ik ook aan de omwolking van alle andere woorden die ik toen de tijd heb weggelaten. En met één zin is blijven staan. Dus ik ben een hele onhandige voorlezer in die zin.
Ik heb dat precies andersom. Ik schrijf heel beroerde boeken, maar ik lees fantastisch voor.
Nou, Ja, nee, dat was de volgende van mijn verhaal. Er zijn ook heel veel schrijvers in Nederland die werkelijk schitterend kunnen voorlezen, maar echt hele slechte, ja, prulboeken schrijven gewoon. Maar dan moet ik ook wel eens om lachen, want die kunnen dat zo dringend hebben. Dus de mensen vinden het wel mooi, maar het is dan niks. Dus nou, ik overdrijf een beetje nou zo. En,
zullen we ermee doen?
Maar die ene scène met dat stukje. Maar ik kan niet voorlezen, ja, dat zeg ik altijd. Maar ik heb altijd of mijn dochter bij me, of mijn echtgenote, of een andere dochter, of een vriendin. Of, en die leest altijd voor dan. Zo doe ik het altijd. Hey. Of ik haal iemand uit de zaal. Maar ik kan niet goed
dat
zien.
Dat kunnen we ook altijd doen, ja.
Ja, maar zo, ik probeer me, ik trek me, onttrek me er altijd aan, weet je dat? En dat is ook een soort sport om dat te, en dat lukt me altijd ook. Dus, maar dan moet ik natuurlijk wel een beetje wat vertellen, zo, ja. Ja, Oscar, wat leuk dat jij je naam van tevoren hebt aangepast aan mijn boek.
Ja, ja, ja. Maar het was nog heel gedoe bij de burgerlijke
stand. Heet anders. Die heet heel anders.
Abdelkader Ben Ali heet
ja, zo, ja, zoiets. Ik weet niet precies, maar ja. Nee, maar moet er voorgelezen worden? Mensen lezen zelf graag een boek?
Ik ga het niet met pistool tegen het hoofd dwingen.
Oh, nee.
In dat geval.
Nou, die, als u het zo zegt. Maar misschien is het ook wel aardig. Ja, ik heb wat in negen. Dan moet ik een stukje voorlezen. Maar dan wil ik zeggen van ja, maar dan moet je daarvoor is er dat gebeurd en daarna gaat er dat gebeuren en zo. Maar goed. Nou, en wie Middelburg kent, Grand Hotel du Commerce komt er ook in voor. En als je het station uitkomt bij Middelburg, steek je dat kanaal over. En dan kijk je een grandioos hotel aan. Het was echt een chic hotel in de jaren, ja, rond 1900. Nu ziet het er nog wel leuk uit, maar het is, van binnen is het werkelijk volstrekt ordinair dus. Maar ik kan het bijna niet erger bedenken, maar ja goed. Maar goed, mijn schoonvader had daar een kamer met zijn vriend. En die kamer heb ik even wel bekeken. Ik wist welk nummer. Dat stond ook in die aantekeningen. Nummer 7, ja. En ik had een heel klein kamertje, maar dat hebben ze samen geschaakt. En samen met ja, vriend. En daar ontstaat dan toch wel het verhaal, moet ik zeggen. Dat is wel, terwijl het ook een hele andere tijd is. Ja, ik was zelf 2 jaar toen hij... Het leuke is ook nog wel, vind ik allemaal van die aardige dingen. Maar, hij was 33, mijn schoonvader. Wordt daar toegevoegd als stafofficier. Ik heb ook de decodeerkamer bekeken in het VOC-gebouw, want daar was hij staf. En zijn vrouw woont in Den Haag dan, in de Perziklaan. En is dan zwanger van een baby die later mijn vrouw zal worden.
Gaan we nou nog voorlezen?
Nee, joh, nee, maar dit is allemaal veel mooier allemaal, want dit is het echte leven, dit of zo. Ja. Nee, dit niet. Nou, ja. Mevrouw, wilt u, wie zei net ja? Wilt u een stukje voorlezen of niet? Oh. U wilt ook niet voorlezen.
Ah, wat? We hebben een vrijwilligster.
Nee, en mevrouw van Verwijs van mevrouw, die net kom maar.
Kijk. Komt kom u maar naar voren. U wordt begeleid door een daverend applaus, mevrouw. Wil ik natuurlijk wel dolgraag weten.
Oh, Hanneke.
Hanneke.
Die kan ik ook voorlezen, ja. Maar heb je het al gelezen? Nee, misschien
nee,
niet, hè?
Dus het is wel nieuw.
Wie is Hanneke?
Ja, wie is Hanneke?
U kent Hanneke.
Nou, ik heb een keer in de bibliotheek aan de Loosduinse Kade, denk ik.
Ja, bibliotheek Loosduinse.
Heeft ze mij geïnterviewd over knielen, denk ik, of een
over
ander boek.
Over knielen op een bed violen.
Ja, en we zaten op hoge krukjes naast elkaar.
Op een heel wiebelig podiumpje.
Waar ik bijna afviel.
Ja.
Ik onthoud al mijn lezingen. Weet je, dat is heel krankzinnig. Ja. Met één detail denk ik, oh ja, dat was dus daar. En die mevrouw heeft het. En nu zie ik Hanneke dus hier.
Ja.
Hanneke.
En ik leid 5 leeskringen bij de Openbare Bibliotheek Den Haag. Onder andere in de centrale. Vanavond had ik hier een leeskring.
Hé, hey, ja, over Siegfried zei je, hè?
Ja, over Siegfried van Harry Mulisch.
Ja, ja, een van de laatste boeken. Ja. Of laatste boek. Laatste boek van hem.
Dat is zijn laatste boek.
Ja. Weet je, ik offer mijn stoel op.
Oké, okay, oké. Okay. Je komt wel weer terug, hè?
Ik kom zeer zeker terug.
Nee, joh.
Nee, maar misschien.
Ik kan wel iets voor mezelf doen.
Nou, en wat moet ik dan voorlezen?
Nou, misschien is het toch wel leuk dan. In het begin dan Het boek opent in juni 1945, na de bevrijding. Oh, je hebt het daar ook al.
Ja, van.
En dan, in ieder geval, zijn vriend It overleeft die oorlog niet. Er gebeurt iets heel ergs tussen die twee, dat ga ik nog niet vertellen. Maar hij wordt, de resten van zijn lichaam, hij wordt herbegraven in Den Haag. En in de Monita Stichting aan de Groot-Hertoginnenlaan, daar is een condoliance moment. En die weduwe staat bij die kist, die is natuurlijk gesloten helemaal. En dan komt hij ook binnen uit Londen om haar te condoleren. En ziet dan die schitterende vrouw bij de kist staan waarin de resten van zijn vriend liggen. Hmm. En dan...
Dramatisch.
Ja. Misschien de deur stond open, dat is van de Monuta Stichting. In de gelambriseerde hal tekende hij het condoliansregister. Moet je even wachten. Opengeslagen op een lessenaar, een portretfoto van It Bodin, dat is zijn vriend. Daar heb ik alweer een heleboel brieven over gehad. Of het wel usance was om in die tijd een portretfoto ernaast te zetten. Dat is maar de vraag. Dat vond ik wel een goede opmerking. Ik denk het dus niet. Ik denk dat niet klopt helemaal. Zie.
Mm-hmm. Maar, iets van nu, anachronisme.
Maar nu jij.
Ja, dus ik begin bij de deur.
Bij de deur. En
wanneer stop ik? Dat zeg jij, wanneer ik stop?
Ja.
Of bij de witregel? Dat is heel eind.
Nee, daarom. We doen een stukje, dan kunnen ze even de stijl horen of zo.
Oké. Okay. Ja. De deur stond open. In de gelambriseerde hal tekende hij het condoleanceregister, opengeslagen op een lessenaar. Een portretfoto van It Bodin stond op het roodmarmeren blad van een rond tafeltje met een gekartelde, vergulde rand. Die fijnzinnige details vielen op in de hal, die zo grauw was als de dag buiten. Oscar keek het hoge, schemerige vertrek in waar hij zijn vriend wist. Aan het voeteneind van de gesloten kist lag een uitbundige grafkrans met witte anjers. Oscar had hem vanuit Londen bij een bloemenzaak op het Noordeinde besteld. Het mocht opvallend, exuberant zijn. De bloemist had hem niet teleurgesteld. Hij zag Esmee bij het hoofdeinde in gesprek met een familielid. Wat een mooi gezicht, ondanks het verdriet, de vermoeidheid. Oscar overzag het vertrek met de rode vloerbedekking, de fluwelen gordijnen die van de zoldering tot op de grond hingen, de kist met zijn bloemstuk en daarachter een kleiner van witte rozen, ongetwijfeld van haar. Hij beschouwde het tafereel zonder bedroefd te zijn, zonder zich schuldig te voelen. Meer dan 5 jaar had zij niets van zich laten horen. Esmee had het verlies van haar man moeten verwerken en er was de bezetting. De brieven die hij uit Engeland had geschreven, ook direct na de bevrijding, waren niet beantwoord. Totdat zij hem in juni 1945 een kort bericht stuurde. Zijn vriend zou worden herbegraven. De stoffelijke resten waren overgebracht van een Noord-Franse begraafplaats. Hij ging haar richting uit. Zij kreeg hem in het oog, kwam op hem toe, greep zijn hand. Oscar kuste haar. Ze liepen samen naar de kist, bleven bij het hoofdeinde staan, staarden naar het deksel van blank hout, de koperen handgrepen. Oscar stond dicht bij haar. Zij legde een moment haar hoofd tegen zijn schouder, fluisterde: "Het is zo verschrikkelijk." Esmee hernam zich. De familie die al aanwezig was, had zich in een verre kring in de duisternis teruggetrokken. Oscar haalde uit de binnenzak van zijn uniformjas 2 kleine foto's. 1 liet beide vrienden zien in het uitgaanstenu van Vaandrig, voor de ingang van het imposante Grand Hôtel du Commerce in Middelburg. Op de andere stonden ze uitdagend, sigaret wat achterloos tussen de lippen, aan weerszijde van een legervoertuig, 1 voet op de geribbelde treeplank. Hij legde ze naast elkaar op de kist. Hij had ze willen sturen, maar het was gepaster ze persoonlijk te overhandigen. Esmee nam ze in de hand, staarde er langdurig naar, legde ze, zonder iets te zeggen, terug op de kist. Hij hield haar beide handen vast. Zij snikte zacht, gaf zich over aan haar verdriet. Hij zag haar ontreddering en zei zacht, zijn hoofd naar haar toebuigend: het is verschrikkelijk. Er zijn geen woorden voor. Wie had dat kunnen bedenken? Hij legde een arm over haar schouder, kwam met zijn gezicht heel dicht bij het hare, keek naar haar mond, sprak tegen haar mond. Ja, het is zo vreselijk. Je kunt het niet bedenken. Dat niet. Hij kuste haar mond. Ze deed geen poging hem af te weren. Oscar boog zich naar haar handen, kuste de kleine slanke vingers, bracht ze naar zijn mond, wilde ze nooit meer loslaten. In haar ogen lag grote vaagheid. Hij zei: ik zal er altijd voor je zijn, Esmee, dat weet je toch? Hij trok zacht maar dwingend aan haar schouder. In zijn herinnering zag hij de boom en daaronder de gecamoufleerde auto die in beweging kwam. De dingen bewogen in zijn herinnering. Hij snoof, alsof het nu plaatsvond, de bijtende geur die van de rokende, gloeiende, hete loop afkwam. Dat weet je toch? Hij wilde opnieuw haar mond kussen. Zij weerde hem af. Esmee, 5 jaren zijn er overheen gegaan. Hij had haar handen weer gepakt, voelde de rand van de kist tegen zijn rug. Oscar besefte dat hij zich ongepast gedroeg, maar hij kon niet anders. Zeg wat! Hij hoorde het gekuch, het gefluister vanuit het duister. Voetstappen kwamen op hem af. Alsjeblieft, gaat u mee. U verstoort dit samen zijn. Hardhandig werd hij aan zijn schouders weggevoerd. In de hal leek hij tot bezinning te komen.
Hartstikke mooi, hoor. Zonder voorbereiding.
Inderdaad, zonder voorbereiding. Ik dank je hartelijk, ja. Hanneke.
Ernest.
Nou, Ernest?
Hoe kom ik nou bij Ernest?
Nou ja, daar wil ik het nog wel even over hebben. Ja, ik ben Jan Siebelink.
Nee.
Ik heet Massa.
Oscar.
Nee, Oscar was het. Ja. Dankjewel, Hanneke. Ja, maar ook meteen een hartelijk dank.
We zijn klaar.
Jan Siebelink. Ja.
Ik ga nog even naar
nog even naar de boekenstent om te signeren. Maar we gaan nu zorgen. De quiz, precies, daar komt u voor. Ik dank je hartelijk. Vraag een groot applaus voor Jan Siebelink. Goed.